Broeders en zusters, het ging vanavond in de liederen om de Heer Jezus Christus, om wat Hij gedaan heeft. En het is mijn intense gebed dat het vanavond ook om Hem zal gaan. En dat je een verlangen hebt om Hem dieper en dieper te leren kennen. We willen vanavond gaan kijken wat Romeinen 6 tot ons te zeggen heeft. Marcel die had het al even over Romeinen 5. We hebben daar gekeken over de verschillen die er zijn tussen de eerste en de laatste Adam. Tussen Adam en de Heer Jezus Christus en de overeenkomsten die er tussen beide zijn. En de vraag was, tot welk register behoor jij? Behoor jij tot de lijn van Adam, de eerste, of behoor jij tot de lijn van de tweede Adam, de Heer Jezus Christus? En dat betekent dat we vanavond die lijn verder zetten, doorzetten, en ik je kan vragen, op welk machtsterrein leef je? Leef je op het terrein van de eerste Adam, of leef je op het machtsterrein van de tweede Adam, de Heer Jezus Christus? En dan kom je bij het onderwerp van vanavond. En dat is altijd een heel spannend onderwerp, hè? Romeinen 6, 7, 8. Heel veel mensen zijn heel erg benieuwd, wat zou Hij daarover zeggen en hoe zou Hij over die hoofdstukken denken? En misschien ben je zo hier naartoe gekomen. Maar ik hoop echt dat je de stem van de Heer Jezus zelf zal horen vanavond. En dat Hij je vrij zal maken van elke ballast, ook in jouw denken, die jou vanavond misschien wel verhindert om deze diepe geestelijke rijke waarheid in alle ontspannenheid tot je te nemen. Laten we hoofdstuk 6 met elkaar lezen. Paulus die gaat verder waar hij in hoofdstuk 5 mee is geëindigd. En dat zie je heel sterk hoe hij hoofdstuk 6 begint, dat het één brief is. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat met als doel, evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. En wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. En als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. En vrijgemaakt, dat heeft niks met kerkverband te maken, van de zonde bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid, met als uiteindelijk doel heiliging. Want toen u slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. Wat voor vrucht dan had u toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Immers, het einde daarvan is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde het eeuwige leven. Want het loon, de bezoldiging, de uitbetaling van de zonde is de dood. Maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. Zo zie je dat als je dit hoofdstuk leest en je de juiste accenten legt en de juiste toon aanslaat, dan komen de bijzonderheden al naar voren, toch? Daarom is het goed als je zo'n hoofdstuk voorbereidt om dat niet zachtjes te lezen. Maar gewoon in de stilte of in een stille kamer hardop te lezen. zodat je duidelijk accenten kan leggen op wat je leest. Dan zie je dat er al iets gebeurt, hè, of niet? Had je het in de gaten? Dan gebeurt er al iets. Nou, dat kunnen jullie ook. Dat, het is een eenvoudig kunstje om het zo te zeggen. Dat is belangrijk voor jezelf. Romeinen 6. Nou, in hoofdstuk 5 heeft Paulus laten zien de diepte, de rijkdom en de kracht van Gods genade. Dat heeft hij uiteengezet. En nou kan je redeneren, als dat nou zo is, als die genade van God nou zo geweldig is, zo verstrekkende gevolgen heeft, als dat nou echt zo is, als we daar nou van overtuigd zijn, dan kunnen we toch gewoon zondigen. Want er is toch genade beschikbaar. Mits je je zonde dan beleidt, maar er is genade beschikbaar. Dan kunnen we toch gewoon zondigen. Dan maakt het toch niet meer uit hoe je leeft. Sterker nog, en ik hoop dat je deze begrijpt. Sterker nog, God krijgt door mijn zondige leven de gelegenheid om zijn genade en zichzelf meer en meer te verheerlijken. Dus naar de mate ik zondig, naar die mate, ja, in overtreffende trap, kan hij zijn genade juist verheerlijken. Zo zou je ook kunnen redeneren, toch? Nou, als je zo redeneert, dan is dat een teken dat je of de Heer Jezus niet kent. Dat is de ene optie. Dus dat je gewoon helemaal, nee, je kent hem niet. Je hebt geen relatie met hem. En de andere kant is dat je nog weinig van het leven met God begrepen hebt. En dat je nog weinig begrijpt van de genade die geopenbaard is in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Dat zijn de twee opties als je deze vragen stelt. Maar Paulus die haast zich, hij heeft er gewoon haast mee om af te rekenen met deze redenering. Met deze redenatie. Hij zegt dat in vers 2 van hoofdstuk 6. Volstrekt niet. En hij herhaalt dat volstrekt niet in vers 15. Want daar komt eigenlijk dezelfde vraag weer naar voren over dat zondigen. Nou, als je Paulus antwoord wil hebben op die vraag en als je Paulus reactie wil hebben, Paulus visie daarop. Volstrekt niet. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn daarin nog leven? Vers 2. En Paulus zegt het in vers 15. Wat dan zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. Dat is zijn antwoord. Helder en klaar. En nu gaat die Romeinen 6 de rest van het hoofdstuk uitleggen waarom hij zo stellig is. Hij gaat uitwerken waarom hij tot tweemaal toe zegt volstrekt niet. En dat is interessant. Waarom is Paulus nou zo overtuigd? Is hij overtuigd van zichzelf? Van zijn kracht? Is hij de figuur die het allemaal weet en kan? Nee, hij is zo diep overtuigd van de genadegave van God en het werk en de persoon van de Heer Jezus Christus. En dat is echt mijn gebed vanavond. Als je misschien ook wel hele nieuwe dingen hoort en misschien confronterende dingen hoort, dat je onder de indruk komt van wie God is. En hoe compleet het verlossingswerk is van onze Heer Jezus Christus. Het werk door Hem verricht. Dat je echt onder de indruk komt van Hem. Dat is echt mijn gebed. Weet je, dan vallen alle kerkmuren vanavond weg. Alle visies vallen weg. Maar dat je zegt, dit is het woord van God. Puur, helder, klaar, krachtig. Dit wil ik niet alleen horen en tot me nemen in mijn denken. Hier wil ik uit gaan leven. Want vanavond krijg je de sleutel tot het leven in ontspannenheid met God. Kijk, posters die kunnen van de muur afkomen, vallen, die houden geen stand. Maar het woord van God dat houdt stand. Dus dat is een goed teken, een teken aan de wand. We gaan verder. Hij legt zijn stellige uitspraak volstrekt niet dus verder uit in hoofdstuk 6. Wat ik meerdere keren heb gezegd in de vorige 5 studies ga ik vanavond herhalen en dat is dit. De genade van God, het evangelie van dat leidt tot de zaligheid, tot behoud, strekt vele malen verder dan alleen de vergeving van jou en mijn zonde. Als dat ongeveer je geloofsleven inhoudt, je geloofsbelijdenis inhoudt, dan is dat erg karig. Sterker nog, Als de prediking in jouw leven niet verder komt dan alleen de vergeving van zonde, dan doet dat afbreuk aan het werk van de Heer Jezus Christus. Dat moet je heel goed in je oren knopen en in je hart opslaan. Want de genade van God strekt veel verder dan alleen die vergeving van zonde. Het houdt ook veel meer in dan het ontvangen van eeuwig leven, waar en hoe dat dan ook eruit mag zien. Het houdt ook veel meer in, dat evangelie, dan alleen de inwoning van de Heilige Geest. Hoe heerlijk, hoe rijk, hoe geweldig deze dingen allemaal ook zijn. Maar de genade van God houdt veel meer in. En dat vele meer, dat is wat Paulus uitlegt in Romeinen 6. En dat moet je door het geloof tot je gaan nemen. Want dit is de sleutel tot het leven in de kracht van de Heilige Geest. Dat je de kracht van dit hoofdstuk in je persoonlijk leven gaat ervaren. Dus het is meer dan dat. Nou, nu moet je allereerst onderscheid maken, en dat doet Paulus ook in de Romeinenbrief, tussen zonden en zonde. Als je dat verschil niet kent, dan begrijp je er niet veel van. Zonden, dat zijn de verkeerde daden. Dat wat jij en ik doen in onze woorden, in onze gedachten, in ons nalaten. Maar dat heeft echt betrekking op ons handelen, op onze daden, op onze gedachten. De zonden, met de N van Nico. Maar Paulus, die heeft het in Romeinen 6 met name over de zonde. Dat woord dat eindigt op de E. En dan heeft hij het over het gebied waar de zonde macht heeft. Dus daar heeft hij het over de macht van de zonde, de bron, de natuur. En dat is belangrijk dat je dat verschil heel helder hebt voor jezelf. Kijk, je bent geen dief omdat je steelt. Je steelt omdat je een dief bent. Voel je dat? Dat is belangrijk. Jouw bron, innerlijk, is totaal verdorven, zegt de Bijbel. Als je Jezus niet kent. Dus we hebben twee problemen. De zonden, de daden. En de zonde, de macht waarin een natuurlijk mens, een niet wederom geboren mens, gevangen zit. Hij zit gevangen in een macht. Al herkent hij dat zelf natuurlijk zo. Nu kan je thuis Leviticus 16 nalezen. Daar staat de geschiedenis, de beschrijving van de grote verzoendag. De hoge priester, de twee bokken. Eén bok wordt geslacht ter verzoening van de zonde. En die andere bok, daar wordt de hand van de hoge priester opgelegd. De zonden worden overgedragen, overgebracht. De zonde. Bok. En die wordt de woestijn ingestuurd. Zo ver het oost verwijderd is van het westen, zo ver doe ik uw overtredingen van me. Grote verzoendag. Golgotha. Het lam van God dat de zonde van de wereld heeft weggedragen. En daar worden heel veel mensen blij van. Dat de Heer Jezus gestorven is om onze zonde weg te dragen. Nou, daar word ik ook blij van. En daar kan ik me vanavond weer over verblijden. Als we die liederen zingen, dan word ik daar blij van. Dan gaat het om datgene wat Jezus gedaan heeft. Voor mij. Voor mij. Aan het vloekhout van het kruis, maar ook in de weg van zijn opstanding. Golgotha, de zonde weggedragen. Nou, hoe deel je daarin, in die vergeving van zonde? Dat hebben we al eerder behandeld. Door het eenvoudig geloof in de Heer Jezus Christus. Door je over te geven aan Hem. Door je toe te vertrouwen aan Hem. Door tot Hem te vluchten. Door vanavond gewoon eenvoudig te zeggen: Heer Jezus, hier ben ik. En ik wil vanavond vragen of u in mijn hart komt door uw Heilige Geest. Geloof je dat het zo eenvoudig is? Als je dat van harte doet, dan gaan we van hem. En als je dat niet gelooft, dan ben je afgeweken van de eenvoudigheid die in de Heer Jezus Christus is. Zo simpel is het evangelie van God. Maar dan heb ik het alleen nog maar over dat wat Christus voor jou gedaan heeft. Hij heeft je zonde weggedragen. Dat eigen je doet door het geloof. Maar nu komt het. Hier stopt het leven van heel veel christenen. Die komen niet verder dan de belijdenis. Ja, de Heer Jezus is voor mijn zonde gestorven. Prijs de Heer. Nou, ik zeg het je na. Maar als het daarbij stopt in je leven, dan blijf je sukkelen met de zonde in je leven. En dat is wat ik om me heen zie. Ja, ik ken de Heer Jezus al 10 jaar, of ik ken hem al 15 jaar. En ze tobben nog steeds met dezelfde zonde waar ze mee tobben aan het begin van hun geloofsleven. Ja, maar ik heb vergeving van zonde, Jacques, en ik leef dagelijks van genade. Nou, dat is een zegen. Maar in Romeinen 6 komt een sleutel naar voren, waarin je in die voortdurende wandel met God kan leven. En dat zonde uitzondering wordt in je leven. Geloof je dat? Dat dat kan? En die waarheid moeten we als christenen gaan ontdekken. In de allereerste plaats met ons verstand. Leerstellig. Het uit de Bijbel zien opkomen. Dat de Bijbel dat zegt. Dat dat niet een of andere stroming is die dat leert. Maar dat dat de rijkdom van Gods genade inhoudt. Het is meer, heb ik gezegd, dan alleen vergeving van zonde. Nee, dit is ook die kant van het kruis. Niet alleen Christus voor mij, in mijn plaats, maar door genade ook ik met hem. En dat is wat ik je vanavond wil leren. En het is mijn gebed geweest, ik heb het met de broeders gebeden. Geef vanavond openbaringskennis. Dat het daalt en zakt en dat alle vooroordelen wegvallen. Maar dat je dat woord van God, Romeinen 6, zo tot je neemt. Dat je zegt, zie voor het eerst vanavond. Mijn evangelie, mijn geloofsleven bestond tot op dit moment alleen uit het feit dat Jezus voor mij is gestorven. En dat hij mij heeft afgewassen. En stel voor, je ontvangt vanavond vergeving van je zonde. Je bent gered. Je wordt gered vanavond, dat kan. Voor zover je nog ongered zit. Dan zijn je zonden vergeven. Maar hoe ga je nou morgen leven? Ja, Jacques, ik buig morgenavond mijn knieën weer. En gelukkig is er een overvloed van genade. Ja, dat is allemaal waar. Maar kom je nou anders in het leven te staan morgen? Doordat je Jezus vandaag hebt leren kennen. Dat is geheim. Want ik kan vanavond vergeving van mijn zonde ontvangen. Maar wie ben ik volgende week? Leef ik dan ook uit de kracht van het nieuwe leven? Of blijf ik maar sukkelen in mijn leven? Heel mijn leven lang. Ja joh, het was nooit wat. Het wordt nooit wat. Ik ben een nul en ik blijf een nul. Is dat Bijbelse taal? Of houdt dat verlossingswerk van Christus meer in? Het gaat niet om een theologie van een bepaalde stroming. Het gaat niet om een theologie van een of andere prediker. Het gaat om het verlossingswerk van Christus, wat rijker, dieper is dan alleen vergeving van zonde. En ik hoop dat God door zijn geestje vanavond wakker schudt. Dat je het ziet. Dat je daarin deelt. Hoe dan? Door geloof. En dat je die waarheid dat jij met Christus gekruisigd bent, net zo stevig in je hart sluit, tegen je hart drukt, als het feit dat hij voor jou is. En dan ga je leven veranderen hoor. Is voor mijn geestelijk leven de sleutel geweest. Toen ik dit ging ontdekken. Broeders en zusters, Gods genade en onze behoudenis zijn veel omvattender, rijker, dieper en heerlijker. En daar wil ik vanavond iets van zeggen. Want Heere God heeft in Christus Jezus, laat dat heel duidelijk zijn, het gaat om hem, om zijn werk. Maar de Heere God heeft in hem, in zijn werk, een compleet werk gedaan. Wij hebben 2 problemen. De zonde, onze natuur, de macht waarin we zitten, zoals we geboren zijn, en de zonden. En voor die 2 problemen heeft hij 1 oplossing in 1 persoon. Jezus Christus. Geloven we dat? Gaat om dat je het gelooft, hè? Je kan erover redeneren, maar dan zou je nooit de kracht hiervan ervaren in je leven. Als je altijd maar blijft redeneren. Het gaat erom dat je er God voor gaat danken. En dat je zegt, Heere God, laat me in dat proces groeien en bloeien. Dat ik het ook meer en meer ga leven. En dat is het verlangen van God, dat we echt gaan leven. Ik vond het zo treffend wat Pieter zei over zijn getuigenis, hoe het kan gaan in het leven. Nou, in mijn leven is het op een iets andere manier gegaan, maar er zijn vergelijkbare dingen. Maar Jezus is gekomen om de werken van Satan te verbreken. Ben je dan je leven lang een slaaf van Satan of niet?
Hij zet je vrij.
Dat is meer dan vergeving van zonden. En dat is niet een of andere geweldige christen die dat lukt. Nee, dit is dankzij het werk van Jezus. En dat moeten we gaan ontdekken. Dit is allemaal in het totaalpakket. Ik bedoel dat niet oppervlakkig. Maar dat je het vanavond voor het eerst ziet. En dat je het gelooft is zo ontzettend belangrijk. De zonden zijn niet alleen weggedragen. De macht van de zonde is gebroken. En dat is een bevrijdende boodschap. En broeders en zusters, hou je vast, hoor, nu aan je stoel. Een wederomgeboren christen, die hoeft niet meer te zondigen. En dat zal ik je uitleggen. En dat is een diepe waarheid, maar ik hoop dat God dat indraagt in je hart. En wat is de reden? Nou, dat lees je in vers 5. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. De Heer Jezus is voor ons aan het kruis gegaan, maar hij heeft ons helemaal één gemaakt met hem. Hoe dan? Door eenvoudig te geloven. Ben ik één geworden met hem. Dat is het proces van enting. Dat is wat Paulus hier bedoelt. De NBG vertaalt het meest juist vanuit het Grieks, want de NBG, wie leest die de NBG? Nou, daar staat als het goed is samengegroeid. Daar wordt het woord plant of boom niet gebruikt. Nou, vanuit het Grieks is dat de juiste vertaling. We zijn samengegroeid. In vervolgtaal is het ook wel logisch dat ze het woord plant gebruikt hebben. Maar dat is het plaatje wat Paulus daar neerzet. Enting. Dat wil zeggen, ik ben afgesneden van Adam, Romeinen 5. Dat was die verkeerde onderstam. En ik ben de ent die geënt is op de nieuwe onderstam. En dat is de tweede Adam, de Heer Jezus Christus. Dat betekent dat mijn wortel vanaf dat moment goed is. En een goede wortel staat garant voor een goede vrucht. Galaten 5:22. Dat is gebeurd in de wedergeboorte, toen ik tot geloof kwam. Niet een beetje plak- en pleisterwerk, maar radicaal het mes erin. Af van die oude wortel. En God maakt er totaal iets nieuws van. Wonderlijk, hè? Een goede wortel. Met uiteindelijk goede vrucht. Die God welgevallig zijn. Dat is het doel. En dat is wat Paulus zegt in vers 5. En hij zegt, omdat je nou helemaal één met me bent geworden. Met de Heer Jezus bent geworden. Dat heeft gevolgen voor jouw leven. En dat is het geheim van een christen. Let goed op. Het geheim van een christen heeft dus niks te maken met een krachtig christen of zoiets. Of een krachtpatser in het geestelijk leven. Nee, het heeft altijd te maken met de Heer Jezus en wat Hij gedaan heeft. Mag ik dat echt heel dubbel, dik en dwars onderstrepen voordat mijn mailbox morgen weer vol zit? Dat meen ik uit de grond van mijn hart. Het gaat om Hem en om wat Hij gedaan heeft. En door het geloof eigen ik zijn werk toe voor mijn leven. Want ik ben met hem meegegaan. Het gaat helemaal niet om wie jij bent. Het gaat helemaal niet om wat ik doe. Het gaat erom dat ik deel in dat wat hij voor en met mij gedaan heeft. En omdat ik één plant geworden ben, ben ik waar hij was. Begrijp je wat ik bedoel? En Paulus past dat toe in zijn dood en in zijn opstanding. Ja, sterker nog, hij heeft ons meegenomen. En gezet boven elke macht en kracht en heerschappij in de hemelse gewesten. De wereld onder onze, dat klonk heel mager. De wereld onder onze, dat is de realiteit die de Efezebrief beschrijft. Je zegt, Jacques, dit is te hoog. Nou, het gaat er mij ook niet om dat je dat allemaal in één keer kan behappen. Maar we moeten wel de geestelijke realiteit van een christen elkaar leren. Wat zegt de Bijbel erover? Want als je niet weet wie je bent, hoe zou je dan ooit conform je positie gaan leven? Toch? Als je geleerd is, ik ben een nul en ik blijf een nul. Hoe zou je dan ooit als een tien gaan leven? Waar of niet? Daarom moeten we eerst leren, wat zegt de Bijbel over iemand die wederom geboren is? Wat betekent het voor mij als ik tot geloof gekomen ben? Dan moet je vanuit de Bijbel horen. Dat moet verkondigd worden wat ons in Christus geschonken is. Iemand zei wordt, maar dat is een heel lelijk woord. Is. Begrijp je? Daar gaat het om.
En naar de mate dat je dat door het geloof meer en meer ziet, zal je ook de vreugde en de zegen daarvan in je leven gaan ervaren. En dat is het. Dat is zo mijn verlangen, dat God je ogen opent. Dat het echt nieuw voor je is. Zo rijk. Paulus die zegt dus dat het de reden, de grond van dat geheim van een christen verwoord is in vers 5. In die enting. Nou, nog een ander begrip. Wat bedoelt Paulus nou met de oude mens? Dat is ook voor velen toch lastig, hè? Nou, dat is het leven dat beheerst werd, beheerst, met nadruk op dat woord, door de zon. Het leven in de macht van de zon. Paulus spreekt hier niet zozeer over de daden, maar over de zondemacht, waarin je verstrikt zat. Dat is het terrein van Adam, dat is het gebied waar wij leefden. Dat is het oude leven. Dat is het leven waarin je uit was op de behoefte, bevrediging van jouw ego, van jouw ik. Dat is de oude mens. Dat is het oude leven. Je eertijds. Je eertijds. Ik hoop dat je een eertijds hebt. We gaan niet discussiëren of je nou in een punt veranderd bent of dat langzaam. Je hebt een eertijds. Voor de een is langzaam het lichtje opgegaan en de ander sprong de bouwlamp aan. Dat kan ook. Maar daar gaat het niet om. Het is licht geworden. En dat is iets anders dan dat het duister was, toch? Je eertijd. Nou, de vers 6b, wat staat daar? Paulus die zegt daar, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Wat is een slaaf? Dus ik heb iets gezegd over de oude mens. En wat is nu een slaaf? Want hij gebruikt dat woord een aantal keren. Nou, ik citeer een omschrijving, komt ie. Iemand die het bezit is van en werk voor iemand anders en zelf niets mag beslissen. Uiteindelijk is het gewoon op commando doen wat er gezegd wordt. Je was een slaaf van de zonde. In wiens dienst was je? In dienst van Satan. In dienst van de zondemacht. Hij is aanvoerder van die macht. Nu heb ik een vraag. Dat was het dienstverband waarin we stonden, toch? Dat was het machtsterrein waar we in leefden. Hoe kan je nou onttrokken worden aan dat dienstverband? Want daar gaat het in Romeinen 6 om. Nou, hoe kan een slaaf onttrokken worden? Nou, dat is twee manieren. Of hij wordt vrijgekocht, of hij gaat dood. Meer smaken zijn er niet. En eigenlijk kan je in het evangelie beide toepassen, maar Paulus legt de nadruk op de laatste. Hoe kan je nou aan het machtsterrein van Satan ontkomen? Door dood te gaan. En ik zeg dat met eerbied, maar hebben zonden nog impact op een dood iemand? Hebben zonden nog impact op een lijf wat opgebaard staat? Nee, toch? Er is maar één manier om aan het machtsterrein van Satan te ontkomen. Amen. Maar dat betekent dat we met Christus Jezus de dood zijn ingegaan. En dat is de sleutel voor Romeinen 6. Er is maar één oplossing voor de oude mens. God had hem ook een beetje kunnen opknappen en zo, maar hij wist dat werkt niet. Dat is een aangrijpende gedachte hoor. Er is maar één plaats voor jouw eertijds. Er is maar één plaats voor het leven wat jij leidde, wat gedomineerd werd door de zonde. Er is maar één oplossing om uit de zondemacht te komen. De Bijbel zegt dat is de dood. Dat is de enige manier om dat machtsgebied te verlaten. Om de duisternis te verlaten. Dat machtsgebied moet je even onthouden, dat begrip. Hè? Regeren, heersen, slaaf zijn. Dat betekent dat we in de macht waren van iets. Daar werden we door vastgehouden. Nou, dan kan je natuurlijk gaan vechten op dat terrein om eruit te komen. Maar je wint het niet. Er is maar één manier. Sterven. Doodgaan. Want dan heeft de zonde geen impact meer op je. Dat zijn we allemaal over eens, hè? Maar hoe kom ik nou op dat andere gebied? Want daar lig ik nou dood. Er is geen leven in. Zo dood als een pier. Durf je daar aan op te zeggen vanavond? Ik hoop dat het al een beetje begint duidelijk te worden. Durf je daar aan op te zeggen? Want ik ga je meenemen naar iets. Ik ga je het laten zien. Want dat is wat Paulus hier wil uitleggen. Niet alleen vergeving van zonde, maar ik ben ook uit de macht van de zonde getrokken. Ik ben uit dat machtsgebied vertrokken. Hoe dan? Op eigen kracht.
Ik ben daar dood gegaan. Ik ben daar gestorven.
En dat is waar Christus mij in meegenomen heeft. Gods oordeel rustte op jou en mij. En er kon maar één vonnis geveld worden over jou en mij, oude mens. De dood in. En die weg is de heiland gegaan. Er was maar één manier om radicaal en totaal... Kijk, God doet nooit halfwerk, weet je wel. Mensen doen nog een beetje plak en pleister of zo. Radicaal en totaal afgelopen met die oude mens. Je gaat met mijn zoon de dood in. Hij neemt je gewoon mee. En ik ga je, let op hoor, ik ga je uit die oude wereld wegvoeren. En ik ga je in een nieuwe wereld brengen. Dat is ook een machtsgebied. Daar is ook heerschappij. Dit moet je pakken. Dit is wat Paulus bedoelt. Want iemand die gestorven is, kan door de zondemacht niet meer gedwongen worden om te zondigen. Zie je de beweging van de Heer Jezus Christus? Hij heeft je uit dat machtsgebied van Satan getrokken. Het machtsterrein waar je vroeger leefde werd gekenmerkt door de zonden. Dat was je levenselement. Daar voelde je je thuis in. Dat machtsgebied werd gedomineerd door de tegenstander, door Satan. Je was een slaaf van de zonde. Ja, sterker nog, zegt Paulus in Romeinen 6. Je stelde je beschikbaar voor de zonde. Dat was op dat terrein, op dat gebied waar je in de macht was van Satan. Maar in dat gebied, waarvan dit de kenmerken zijn, in dat gebied ben je gestorven. Dus je kan jezelf niet meer beschikbaar stellen voor de zonde. Begrijp je nou Paulus' vraag in het eerste vers? In dat gebied ben je gestorven, dus je kan je niet meer ten dienste stellen aan de zonde. De Satan heeft geen macht meer over je. Je bent geen slaaf meer van de zonde. Waarom? In dat gebied ben ik gestorven, want dat was de enige oplossing. En ik ben met Christus gestorven. Want hij is datzelfde oordeel voor mij gestorven. Dit is belangrijk. En vervolgens heeft Christus je meegenomen naar een nieuwe wereld. En je bent als een nieuw mens opgestaan. Je bent in een ander machtsterrein gekomen. En wat zijn daar de kenmerken van? Gerechtigheid. Weet je wie daar Heer en Meester is? Jezus. Weet je wie daar mijn krachtbron is? Niet de zonde, maar Jezus zelf. En weet je wat je nou gaat doen in dat nieuwe machtsterrein? Waar je slaaf geworden bent van Jezus. Want je bent nog steeds slaaf hoor. Maar wat een bevoorrechte positie. Slaaf van Jezus. En weet je wat je in dat nieuwe machtsterrein gaat doen? Daar ga je je leden beschikbaar stellen voor God. Wat een hoogmoedige leer is dat Romeinen 6. Nee, helemaal niet. Ik ben gestorven. En ik ben met Christus gestorven. Hij heeft me meegenomen. Er was geen redder meer aan die oude mens van mij. Dus hij heeft er radicaal en totaal mee afgerekend. En die twee werelden, die twee machtsterreinen. Ik hoop dat je het plaatje echt ziet voor je. Daar ben ik, van de ene ben ik naar de andere over gegaan. En Paulus leert dus dat je als wedergeboren mens niet meer onder de macht van de zonde staat. Je hoeft dus niet meer te zondigen. Waarom niet? Je hebt een andere heerser gekregen. Je bent een ander gebied ingegaan. Je bent onttrokken aan het gebied waar de zonde het voor te zeggen had. Je bent geen slaaf meer, want je bent dood gegaan. Zie je het? En in dat nieuwe gebied, ja, dat is echt leven. Je hebt een nieuwe autoriteit gekregen. Dat vinden we heel eng, hè? Maar ik ben met Christus opgestaan. Ik heb de geest van God in mijn hart ontvangen. Ik loop niet meer achter de zonde aan. Ik kan dus weerstand bieden. Waarom? Omdat ik een heel nieuw terrein in ben gegaan. Ik ben een hele nieuwe wereld ingegaan. Er is een nieuwe wereld voor me open gegaan. Ik dacht vroeger alleen in vergeving van zonde. En ik top tot mijn dood toe in dat machtsterrein van zonde en Satan en duizend. Helemaal niet zo. Ik ben een nieuwe wereld ingegaan. Waar Christus het voor het zeggen heeft. En je zal zeggen, ja, maar hoe dan verder? Nou, vers 11.
Paulus die leert ons echt rekenen. De gerechtigheid werd ons toegerekend, zegt hij in Romeinen 5. Of 4 alweer. In vers 5 zegt hij 1 plus 1 is in de Bijbel 1. Dan is hij ook al aan het rekenen. Ik en Christus, we zijn niet twee, we zijn één geworden. Hij is allemaal aan het rekenen. Dus als christen, misschien zeg je nou ook als op de lagere school, niet zo goed in rekenen. Nou, als christen moet je wel leren. Want 1 plus 1 is in de Bijbel 1. En de gerechtigheid wordt me toegerekend. Het was ook al een uitdrukking, een term vanuit de boekhouding. Uit de boekhoudkundige hoek. En hier zegt hij weer, je moet je voor dood rekenen. Vers 11. Zo dient u ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heere. Houd het ervoor, zegt hij. Beschouw jezelf als. En nu moet je goed opletten. Ik heb vroeger altijd gedacht, de zonde is dood in mij, in mijn leven. Maar dat staat er niet. De zondaar is dood. Begrijp je dat? Wie is gestorven? Wie moet ik als dood rekenen? De zonde. Of de zondaar. En in dat oude machtsgebied was ik zondaar. En had ik geen kracht, had ik geen macht, had ik geen autoriteit om weerstand te bieden. Maar die zondaar is daar gestorven. En die is in die nieuwe wereld opgestaan. En die heeft autoriteit en gezag ontvangen. Die leeft vanuit het volbrachte werk van Christus. Die is nu slaaf van Jezus. Die leeft onder heerschappij van Hem. En nu kan ik optreden tegen de zonde. Want de zonde in die zin is nog niet dood om me heen. Maar ik heb nu autoriteit om tegen de zonde op te treden. Vanuit de nieuwe mens. Want die oude is gestorven. Maar die nieuwe mens, die is in Christus opgestaan. Wat zegt hij in vers 17? Maar God zij dank, u was wel een slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. U was wel een slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden. Op dat oude terrein, dat oude machtsveld, dat machtsterrein. Ja, daar kwam de begeerte, de verleiding, de verzoeking. En daar ging je gelijk. Maar op dat nieuwe machtsveld, ja, daar is Jezus mijn kracht en mijn leven. En ik treed op uit de autoriteit vanuit zijn opstandingskracht. Dus ik ben geen slaaf meer, ik hoef niet toe te geven. Ik kan weerstand bieden. Zie je het verschil? En Paulus zet deze geestelijke realiteit kracht bij en hij verduidelijkt dat in vers 4. Want hij vergelijkt deze geestelijke werkelijkheid met de doop. En hier wordt de doop bedoeld, de doop door onderdompeling. Ik ben weggehaald uit die oude wereld waar de zonde heerschappij had. En Christus heeft me helemaal meegenomen naar een nieuwe wereld. Dat oude, die oude mens, die heb ik ook begraven in het watergraf. Daar ben ik ondergegaan. En ik ben met hem opgestaan aan een andere kant. Waar ik leef uit opstandingskracht. En die was daar niet beschikbaar. De doop is dus de scheiding tussen die oude wereld en die nieuwe. Dat gezag van Satan, dat terrein waar Satan het voor het zeggen had. En het terrein waar Jezus het voor het zeggen heeft. En ik ben daar met hem mee doorgegaan. En hij heeft me op laten staan. In die nieuwe wereld. Dat is wat Paulus hier uitdrukking aan geeft. En wat is het doel daarvan? Nou, opdat, zoals Christus uit de dood is opgewekt, vers 4. Tot heerlijkheid van de Vader. Zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Jij en ik hebben dezelfde geest ontvangen die in Jezus aanwezig was. Jij en ik mogen vandaag in dezelfde kracht leven. En de vraag is echt of we het geloven hoor. Want ik zeg het veel te snel. Dat we in dezelfde kracht mogen leven waarmee Christus uit de dood is opgestaan. Diezelfde kracht. Dat is bijzonder toch? Zie je nu dat als Paulus spreekt over dat nieuwe leven, dat dat echt nieuw is? En velen tobben met de zonde omdat ze nog
wat aan het rommelen zijn met dat oude. Maar dat terrein ben je verlaten. Je hebt een nieuwe Heer gekregen. En dat is wat hij duidelijk wil maken. Kijk, de dopeling, die beleidt, er is maar één oplossing voor mijn oude mensen. En dat is het graf, dat is de dood. Ik moet in deze wereld ten onder gaan. Ik kan me wel opknappen, maar dat werkt niet. Ik moet ondergaan, ik moet de dood in. In de wetenschap dat ik in die andere wereld op zal staan. En zal delen in de opstandingskracht van Christus. En de doop is dus een uiterlijk getuigenis van wat ik innerlijk heb ondervonden. De geestelijke realiteit die ik innerlijk heb ondergaan, daar geef ik uiterlijk getuigenis van. Niet alleen ten opzichte van broeders en zusters, maar ook ten overstaan van de geestelijke machten en krachten in de lucht. Ik ben niet meer van jullie. Ik heb jullie terrein verlaten. Ik heb een andere meester. Ik ben slaaf van Jezus. Ik leef uit zijn opstandingskracht. Bied weerstand. En hij zal van u bieden. De Satan. Voel je? En als wij deze dingen niet helder hebben, dan blijf je worstelen met de zonde in je leven. Want dan zeg je, ja joh, ik leef van genade en ik heb één keer in mijn leven vergeving van zonde ontvangen. En gelukkig mag ik morgenavond weer bij de Heere God aankloppen. En dat mag, laat dat heel duidelijk zijn. Maar God wil jou een leven laten leiden. Niet omdat jij zo'n krachtig figuur bent. Maar als je dit plaatje ziet, dankzij de kracht van Jezus die openbaar kwam in zijn opstanding. Hij wil je een leven laten leiden. Waarin je steeds meer gaat lijken op de Heer Jezus Christus. En waarin je zijn beeld gaat vertonen. Dit is zo, zo belangrijk. Je bent van machtsgebied veranderd. En iemand vraagt, hoe deel ik nou in deze heerlijke geestelijke realiteit? Hoe denk je? Hoe komt het dat zoveel christenen wel geloven in de vergeving van zonden? Dan vraag ik iemand, hoe weet je nou zo zeker dat je zonden vergeven zijn? Nou, ik geloof in de Heer Jezus Christus. Dat hij voor mij aan het kruis is gegaan. En dat hij als die zondebok de zonde heeft weggedragen. En zover het oosten is van het westen, zover heeft hij mij overtreden. Amen. Gewoon door het geloof, Jacques. Zo bijzonder, nee, zeker bijzonder. Maar hoe krijg je deze geestelijke realiteit in je leven? Niet op een andere manier dan door eenvoudig te geloven. Want dit behoort tot het basispakket van elke christen. Maar dit is de blinde vlek in heel veel christenlevens. Omdat ze het nooit verkondigen. Bid er maar veel om, jongen. En ik heb ermee geworsteld in mijn leven. Totdat deze waarheid openging. En dat ik meer en meer mocht gaan ontdekken dat de rijkwijde, dat de uitgestrektheid van het offer van Christus veel verder rijdt dan ik me ooit had kunnen bedenken. Wat een mager evangelie als het alleen gaat om de vergeving van zonde. Lieve broeders en zusters, we zijn een heel nieuw gebied ingegaan. Waar Jezus Heer is, daar ben ik hem zo dankbaar voor. En ik mag in zijn autoriteit op gaan treden. Ik mag in die autoriteit gaan staan. En ik mag op die manier veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Wat hoogmoedig. Je begrijpt het niet. Dit is wat de Heer Jezus heeft gedaan voor mij en met mij. En dat deelt hij uit. En hij zegt, Jacques, ik ben gekomen om leven te geven en overvloed. Niet het getop tot je doodsnik toe. Ik heb voor je geleden, gestreden. Ik ben voor je gestorven. Ik heb mijn bloed voor je gegeven. Zodat je echt een vrij mens zou zijn. Is dat niet rijk? Dat is evangelie. Dat is blijde boodschap. Dat is goed nieuws. En wie krijgt hier voor alle eer? Ik? Ja, het gaat helemaal niet om mij. Het gaat erom wat er met mij gebeurd is. Waar ik in meegenomen ben. En waar ik vervolgens uit mag leven. Dit is toerusting tot dienstbetoon. En met alle respect, lieve mensen, maar bid er maar veel, dat is niet toerusting tot dienstbetoon. Waar delen we in? Wat is onze positie? Waar mogen we door genade in staan? In deze dingen. Opdat je er naar kijkt en zegt, wauw, zo aardig. Tjo, nog nooit gehoord eigenlijk. Nee, dat je daaruit gaat leven. En dat komen die dingen in jou niet altijd die gevoel, We zijn Romeinen 6 aan het behandelen, ja? En ik wil eerst dat je deze waarheid tot je neemt. Weet je wat ik wel eens merk? Dan spreek je over 6 en men denkt aan 7 als je aan het spreken bent. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Dan mis je de 7 vanavond. Dat zeg ik je wel. Allemaal aan het redeneren. Ja, maar mijn gevoel. En de praktijk is zo weerbarstig. Ja, dat hoef ik mij niet te vertellen. Ik leef in dezelfde wereld als jullie. En ik ben dezelfde gezonde man als de meeste mannen hier. Ik ken de wereld waarin we leven. Maar dit is waarin we mogen delen. En waardoor God ons wil veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dit is zo'n heerlijke, diepe waarheid. Want stel nu voor, luister nu goed. Stel nu voor. Dat de genade van God en het werk van de Heer Jezus Christus alleen vergeving van zonden mogelijk had gemaakt. Wat doe je dan met de volgende teksten? Romeinen 6 vers 6b. Daar staat op dat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Wat doe je daarmee dan, als het alleen gaat om vergeving van zonde? Dat is waar, maar het gaat om de praktische omzetting naar de praktijk van alle dag. Wat doe je met vers 12? Laat de zonde dan niet in uw sterfelijke lichamen regeren. Als Christus alleen voor de zonde gestorven is en daar verder niks gebeurd is in mij, met die bron die dient deugt. Als ik niet van machtsterrein veranderd ben, dan krijg ik in dat machtsterrein van duisternis vergeven van zonde en dan top je maar wat raak. Nee, ik ben van machtsterrein veranderd. Ik heb een nieuwe meester gekregen. Dat is evangelie. Dat is verkondiging. Dat is waardoor ik staande kan blijven in de wereld van vandaag. Dat is waardoor ik actief en fris geestelijk leven kan leiden vandaag. En wat doe je met een vers als vers 14a? Want de zonde zal over me niet heersen. Als Christus alleen gekomen zou zijn om de vergeving van zonde te schenken. Wat doe je met die teksten? Broeders en zusters. Nu wij door het geloof vergeving van zonde hebben ontvangen en overgegaan zijn naar een ander machtsgebied, roept Paulus jou en mij vrijmoedig op. Vanuit die nieuwe positie, hè, net wel, vanuit die nieuwe positie. Wat roept hij op? Vers 13, komt hij. Zo indrukwekkend dit. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid. Maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend zijn geworden. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn van God. Hoe passen we dit dan in de prediking in? Hoe voegen we dit dan in ons leven? Als we alleen vergeving van zonde ontvangen. Hoe rijk dat ook is, laat dat heel duidelijk zijn. Maar ik hoop dat het punt valt. We hebben ook gezag gekregen. Nieuwe autoriteit gekregen. We leven onder een nieuwe meester. En daardoor, vanuit die nieuwe positie, ben ik dus heel actief om mijn leden ter beschikking aan God te stellen. In dat oude machtsterrein, hier ben ik, Satan, om u te dienen. Ik leef me uit in de zonde, ik ben er in de macht van, maar het is ook mijn levenselement. Ik ben een varken, die vindt het heerlijk om in de modder te rollen. Maar in dat andere machtsgebied, daar zijn alleen mensen met een kattennatuur. Die rollen niet in de modder. En als ze vallen, springen ze eruit. En likken zich schoon. Ze reinigen zich. Waarom? Dat is niet hun levenselement, de modder. Maar hun levenselement is om met Jezus te wandelen. Dag in dag uit. Ik wandel in het licht met Jezus. Ja, zo nu en dan is Jacques. Proef er soms iets van. Dat is niet het verlangen van God. Hij wil dat je daarin leeft en dat je daaruit leeft. Hij heeft het alles verworven. En dan vers 19, dan gaat Paulus verder. Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de onreinheid in je oude toestand, toen je leefde onder beheersing van Satan en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid. Er is iets anders in je. Je hebt dus de keuze als wederom geboren christen om je leden ten dienste aan God te stellen. Geloven we dat? Ik dacht vroeger dat ik daar leidelijk in was. En dat is heerlijk voor dubbelhartige mensen. Ja joh, het is nou helemaal zo. Dat karakter aan mijn vader ook. Mijn opa ook en ik heb het ook. En daar moet ik het mee doen. Ik bedoel dit niet grappig. Maar zo leven zoveel christenen vandaag. Alsof Gods genade geopenbaard aan het kruishout van Golgotha. En is een opstandingskracht dat karakter niet zou kunnen verbreken? Is daar straks de dood voor nodig om een einde te maken aan het leven? Lieve mensen, hij is gekomen om de werken van de duisternis te verbreken in jou en mijn leven. Het gaat niet om jou, het gaat om wat hij gedaan heeft. Dat is zo heerlijk, dat is zo rijk. En dan moet ik dit zeggen, als ik over leden spreek, wat denk je dan aan? Wat denk je dan aan? Nou, Paulus bedoelt hier gewoon je ledematen. Je tong. In mijn eertijds wijdde ik mijn tong aan roddel. Joh, heb je het al gehoord? Ongekend. Zij gaan ook uit elkaar. Altijd al gedacht. Dat, hè? Dus je stelt je tong ter beschikking aan ongerechtigheid. Hoe sta je vandaag op? Moet je morgenochtend gewoon doen. Jullie gaan morgenochtend allemaal aan mij denken. Als je het leven hebt. Want dan ga je morgenochtend opstaan. Het eerste wat je doet, wat je uit je bed komt. Heer God, ik ben van machtsterrein veranderd. En ik laat me niet meer leiden door mijn oude. Door mijn oude mens, want die is gestorven en van u opgestaan. Die heeft u mijn tong. Ik wil uw lof verkondigen vandaag op kantoor. Misschien bij koffiezetapparaat of zo. Als je toevallig die collega's ziet. Begrijp je? Ik wil mijn tong daarvoor beschikbaar stellen. Hier heeft u mijn ogen. Niet om te zeppen op internet wat mij innerlijk verontreinigt. Te surfen op internet wat mij innerlijk verontreinigt. Maar om te aanschouwen de wonderen van uw wet en van uw schepping. Hier heeft u mijn ogen, Heere, voor vandaag. Ik stel ze ter beschikking aan u. Hier heeft u mijn ellebogen. Niet meer om ellebogenwerk in de gemeente te verrichten. Maar ik wil mijn handen gebruiken om u te loven en te prijzen. Hier heeft u mijn ledematen. Vroeger ellebogenwerk. Dat was in het machtsterrein van Satan. Maar daar ben ik gestorven. Ik leef nu hier. Ik wil u verhogen en verheerlijken. Hier heeft u mijn benen waarmee deze tempel vervoerd worden. Bied ze morgenochtend aan u aan, Heer. Hier ben ik. Zodat ze die tempel brengen op plaatsen waar u verheerlijk wordt. Heb je een keuze of niet? Hoe komt dat jij zo geweldig naar bent? Christus heeft jou meegenomen naar een nieuwe wereld. Waardoor je je ledematen ter beschikking aan de gerechtigheid, aan de rechtvaardige kan stellen. Jezus Christus, de rechtvaardige spreekt. God houdt niets van ons heel en je kan er niets achteruit. Je kan alles aan hem geven. Maar durf het door geloof tot ons te nemen, dit. Dat heeft gevolgen. En dat gaat nog wat verder dan je ledemaat, hoor. Want Paulus die bedoelt hier ook je intelligentie en je wil en je karakter. Je intellect. Je komt zoveel intelligente mensen tegen. Die denken dat hun intellect en de wetenschap boven de Bijbel uitstijgt. Maar weet je, in dat oude machtsterrein ging ik strijden met de Bijbel. En stelde ik mijn intellect boven de Bijbel. In dat nieuwe machtsterrein zeg ik, Heere God, ik stel mijn intellect beschikbaar aan u. En ik onderwerp mijn wil aan uw wil. En ik wil mijn intellect beschikbaar stellen aan de gerechtigheid. Is dat niet mooi? En dat alles dankzij het werk van de Heer Jezus Christus. Dit is wat de apostel bedoelt. En mag ik eens vragen. Zullen we dit vanaf vandaag, vanaf vanavond gaan doen? Je bent geen slaaf meer om allemaal mee te wandelen met de zon. Je bent een strijdbaar held. In het leger van de Heer. Onder leiding van koning Jezus. En je wordt vanavond toegerust tot dienstbetoon. Niet op grond van jouw krachten. God haakt niet aan bij jouw talenten. Niet bij jouw krachten. Niet bij jouw gaven. Niet bij jouw enthousiasme. Niet bij jouw charisma. Hij haakt aan bij het werk van zijn zoon. Amen. Daar gaat het om. En van daaruit rust hij toe tot dienstbetoon. Omdat Satan niet alleen, om het zo te zeggen, in theorie, maar in praktijk zal zien dat je niet meer van hem bent, maar van Jezus. En dat de wereld zal weten dat Jezus Christus leeft. Lieve mensen, er is zoveel religie. Maar God verlangt in onze maatschappij naar veranderde levens. En als ik alleen geloof in Jezus tot vergeving van mijn zonden, hoe sta ik dan morgen op mijn werk? En in de strijd die ik met Satan heb, want de zon daar is dood, maar de zonde en de zondemacht om me heen is volop actief. Maar daarvoor ben ik juist opgestaan met hem. Om in die wereld, in dat systeem van Satan en zonde, staande te kunnen blijven. Dat is toch genade, of niet? Dat is toch veel rijker dan een evangelie dat Jezus alleen voor vergeving van de zonde is gekomen. Dit is bevrijding. Dit is hoop, dit is uitzicht. En daarom kan je enthousiast christen zijn vandaag. Waarom? Omdat dat werk van God zo compleet is. Zo volmaakt is. Jezus heeft uitgeroepen, het is volbracht. Niks meer bij. Maar we moeten eruit gaan leven. En weet je, ik denk dat Satan veel mensen tegenkomt die alleen leven uit de vergeving van de zonde. En die heeft die tot prooi. Maar daar waar we in de autoriteit mogen staan, kunnen we weerstand bieden tegen gedachten die ons in ons opkomen, gevoelens die niet deugen. En wat is nou het grote doel? Daar ga ik mee afsluiten. Wat is nou het grote doel van heel het reddingsplan van God? Ik Christus voor mij gekruisigd en ik met hem gekruisigd. Wat is nou het grote doel? Nou, vers 20b en 22b. Heel eenvoudig. Want toen u, dus 20, want toen u slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. Even kijken, nou verander ik nou nog een verkeerde tekst. 22. Maar nu van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht die tot heiliging leidt. Met als einde het eeuwige leven. Dat is het doel, heiliging. Weet je, het gaat uiteindelijk niet om wie jij bent. Dat is altijd zo leven. Het gaat erom dat Christus verheerlijk wordt. Heiliging wil zeggen, ik keer me af van het verkeerde. Dat heb ik daar achtergelaten, die oude wereld. En ik wijd me in die nieuwe wereld toe aan hem. Daar is God altijd op uit. Wij hebben genade nodig om heilig voor God te leven. Maar je hebt geloof nodig om die genade, waarin dat leven, dat breken van de zonde, het hele complete pakket al beschikbaar is, tot ons te nemen. Dat is beschikbaar gesteld. Gods idealisme, heb ik hier gezegd, is ook zijn realisme. En om dit te bereiken, om veranderd te worden, want dat is heiliging, naar het beeld van Jezus, zodat de alblaster waard niet ziet, hé, dat is iemand van de Pinkstergemeente. Volgens mij gaat zij naar de hervormde kerk. Wij hebben niet nodig. We hebben nodig, hé, daar gaat een volgeling van Jezus. Die heeft niet alleen vergeving van zonde ontvangen, die leeft daadwerkelijk een ander leven. Die lijkt op Jezus. Dat hebben we nodig. Echte ambassadeur. Niet in tussen je oren alleen, maar in de daad. En dan heb je dat nieuwe machtsgebied nodig. Valt het? Ik hoop het echt dat het duidelijk is. En dat God het ingrift in de diepste diepte van je ziel. En dat het er nooit meer uit zal gaan. Dit is zo'n rijke waarheid. Die mij bevrijd heeft van de kramp om heilig voor God te leven. Ja, de macht van de zonde is gebroken. Ik ben een nieuwe werkelijkheid ingegaan. Ik ben nu slaaf van Jezus. Ik voel het nog niet zo. De praktijk is nog zo weerbarstig. Wacht rustig Romeinen 7 af. Maar in deze waarheden delen jij en ik. Als je vanavond beleidt, ik ben wederom geboren. Christus is voor mij gestorven. En ik ben met hem gestorven. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Ik leef onder zijn beheer. Op een nieuw terrein. Waar Jezus het voor het zeggen heeft. Wat een rust. Wat een ontspanning. In de voorbereiding las ik zo'n mooi voorbeeld van een zondagsschoolmeester en een meisje. In een van de verklaringen die ik las. Er was eens een zondagsschoolmeester die aan een meisje vroeg: waar is Jezus nu? Ze dacht even na. En ze antwoordde: Jezus is in mijn hart. Oké, zei de zondagsschoolmeester, maar wat ga je nu doen als de duivel morgen aan jouw hart klopt? Weer dacht ze even na. Ten slotte gaf ze een antwoord waar weinig christenen aan zouden denken. Meester, zei ze, dan zou ik de Heer Jezus naar de deur sturen. Hier ligt het geheim van het overwinningsleven. Jezus is Heer van mijn hart. Daar ligt het geheim. En daarom stem ik met Paulus in. Wat hij schrijft aan de Galaten. 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof. In de Zoon van God. Die mij heeft liefgehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. Gods genade is genoeg om van te leven. Is genoeg om van te sterven. Het is beschikbaar. Het is volkomen om toegewijd vandaag te leven. In overwinning. En om veranderd te worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Vader in de hemel, wil u hartelijk bedanken. En ik voel zo dat ik beperkt ben in de uitleg hier. U heeft zo'n compleet werk gedaan. Voor ons mensen en met ons. Als wederom geboren mensen. En Heere God, u weet hoe ik heb gestreden en gebeden voor deze avond. Dat het zou vallen. Omdat ik weet dat zoveel mensen worstelen met de zonde. Die in de veronderstelling leven dat ze nog steeds in de zondemacht zich bevinden. Als ze u hebben aangenomen. Maar u heeft ze in een andere machtsterrein gebracht. Want die oude mens is gestorven. En die nieuwe is met Christus opgestaan. Reken dan. Hou het daarvoor. Dat je voor de zonde dood bent. En Heere, voordat er allerlei gedachten in ons opkomen, of die zijn al opgekomen, allerlei bezwaren en jamaren, geef dat we eerst deze waarheid zullen overdenken. En ik bid u, Heere, voor een ieder die hier is, dat u ons openbaringskennis geeft. Dat we meer en meer inzicht krijgen in het werk en de persoon van Christus Jezus. En ik ga Petrus zo goed begrijpen dat we op moeten wassen in kennis en genade van Hem. Dat is de sleutel tot het leven. Uit Hem en door Hem. En tot Hem zijn alle dingen. Glorie aan het Lam. Van nu aan tot in eeuwigheid.